Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder De Vries uit Urk voor zal gaan. Ook welkom aan gasten en aan iedereen die thuis met ons meeluistert. De collecte vandaag is voor Dabar. Dabar betekent woord en daad. Waar wij voor staan als werkgroep Dabar is gehoorzaam zijn aan Gods woord. Door om te zien naar onze naasten. Door praktische hulp te bieden aan minder bedeelden wereldwijd. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan deze week naar broeder Douwe Douma als groet van de gemeente. Zaterdag 24 april hebben we een gemeentemiddag in plaats van gemeenteavond. We hopen dat u en ook jij daarbij aanwezig wilt en kunt zijn. Want gemeenten zijn er met elkaar. De middag begint om 2:30. Inloop 2:15 met een max van 30 personen. U kunt zich nog opgeven voor 20 april bij broeder Melveenstra. Het liefst via de mail. Maar bellen kan ook. 0512-34-2790. Excuus. Aanstaande woensdagavond is er weer een belijdeniscategorisatie om 6:30 en daarna 7:30 is de gewone categorisatie. Volgende week zondag zal er zoals de Heer wil een doopdienst zijn waarin Jesse Raap de doop zal ontvangen. De familieleden en vrienden zullen voorrang hebben bij het aanmelden, maar er zullen vast nog wat plekken overblijven. Aanmelden bij broeder Christen Vries. Zaterdags tussen 6:30 en 7:30. De dienst begint op 10:00 en onze eigen dominee, Sijtsma van Oeveren, hoopt hierin voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intaslied is Psalm 84, vers 1.
Is gemeente nu eerst een moment van stil gebed. En we spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw bewaart van geslacht tot geslacht en nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente van Christus, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Willen wij samen eerst bidden om de geest en de leiding van de Heilige Geest. Barmhartige Vader, het mag vandaag opnieuw weer zondag zijn. En we zijn hier fysiek zelfs in uw huis. En we mogen ervaren uw trouw en uw machtige liefde. Dat u bij ons wil zijn en dat u door de kracht van de Heilige Geest onze handen doet vouwen en dat we mogen bidden. En dat betekent gelijk aan het begin van deze dienst, Heren, om onze harten opwaarts in de hemel te verheffen. Niet dat wij zulke beste, brave mensen zijn, maar we willen gelijk aan het begin van deze eredienst tegen u zeggen dat we ook in de afgelopen week weer gezondigd hebben. Het was niet goed wat we deden. Op velerlei manieren zijn we weer mank gegaan en hebben we niet gedaan wat goed was, maar veelal wat kwaad was in uw heilige ogen. En wat is het dan bijzonder, Heren, dat we mogen weten dat we door uw geest, die ons de ware wijsheid leert, maar juist door uw heilige geest mogen beseffen, die werkzaam wil zijn in onze mensenharten, dat we onze schuld mogen belijden voor u, de heilige en de rechtvaardige God, en dat we zo vergeving uit uw goddelijke vaderhand mogen ontvangen. Wat is dat rijk, Heren? Dat u alles wat we hebben misdreven, dat zoals de psalmdichter dat zingt, genadig wil vergeven door het alles reinigende bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. U zij de glorie, opgestane Heer, voor al zulke weldaden, Dat we weer opnieuw mogen beginnen op deze eerste dag van de nieuwe week. Een bevrijdingsdag voor ons als christenmensen. Heere, ga zo mee door de geest in ons hart. En geeft u ons zo een goede en een gezegende dienst. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, als we zo met een waarachtig hart onze schuld hebben meegebeden voor onze God, dan mogen we ook zingen in alle bescheidenheid. Heer, ik kom tot u en hoor naar ons gebed. Vergeef de zonde nu en reinig ons hart. Wij zingen, fysiek dan niet, maar we luisteren en mogen meezingen in ons hart. Lied 302, vers 1 en 2. Ook in deze dienst willen we, laat ik zeggen, zoals we gewend zijn, dan spreken van de 10 geboden. De 10 geboden, zoals ik zei, maar ook Paulus en ook Mozes heeft burgerlijke wetten van zich laten horen. En ik lees met u enkele versen uit Leviticus 19, waar we lezen, de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. En ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen, want ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van het land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag ook niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen, want ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglomen mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. En u mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikenblok neerleggen. Maar u moet uw God gehoorzamen en ook vrezen, want zo zegt God, ik ben uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op de rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. En u mag uw naaste niet naar het leven staan. Want, zegt God, ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder of zuster niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. En u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Want ik ben de Heere, uw God. Dan mogen we ook vers 3 en 4 met ons hart meezingen. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. En vooral vers 4. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. 302, 3 en 4. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord. Dat is uw woord, o God, een heilig en zaligmakend woord. En we danken u hartelijk dat we nog elke dag mogen genieten van het vette der aarde. En bij zoveel andere mensen vergeleken komen we dus niets tekort. En dat terwijl er wereldwijd in zoveel landen zoveel honger wordt geleden. Broeders en zusters van de vervolgde kerk die verdrukt worden doordat ze u als de gekruisigde Heere Jezus aanbidden. We weten dat ze lijden onder al die regimes die niets van u willen weten en daardoor worden gemarteld en worden mishandeld. En zelfs ter dood worden gebracht. O God, ontferm u over hen. En ontferm u ook over al die medebroeders en zusters, dichtbij en veraf. Misschien wel ook wel onder ons in deze gemeente van Boelenslaan, die met zorgen te kampen hebben of met verdriet over iemand die misschien al op hele jonge leeftijd is overleden, kort geleden of langer geleden we een geliefde moesten missen. Wat kan dat verdriet dan knagen aan ons hart? O God, laten ook wij en hen vandaag gezegend mogen worden door het heilig evangelie, dat machtige rijke woord van u. En wees met ons op en onder de preekstoel. Laten we het mogen ervaren dat we door de Heilige Geest van u geïnspireerd mogen worden. En wees u met ons hier in de kerk, maar ook met hen die met ons verbonden zijn via de moderne techniek, de middelen die daartoe zijn. Denk ook vandaag en alle dagen aan onze oude broeders en zusters, vooral bij het ouder worden en ze de pijn misschien ervaren, de tekorten, de gebreken die zich ontwikkelen. Maar Heere, laten ze het mogen ervaren dat des te langer we leven, des te we hoger mogen klimmen en wanneer het goed en rein is tussen God en u. Heere, dan mogen we zeggen, de hemel gaan we dan tegemoet. Maar wilt u ook vanmorgen speciaal aan onze jonge mensen denken? Wat is het ook voor hen juist in deze crisistijd zo moeilijk? Maar laat ook uw Heilige Geest ons en hen vanmorgen mogen raken, zodat er ruimte komt in ons hart. Maar Heere, denk speciaal aan hen, jonge mensen, die nog niet zo lang in dit leven staan en tegen zoveel dingen vandaag aanlopen. Het kan niet verwezenlijk worden. En daarom smeken wij u, strek uw hand uit over alle jonge mensen, ook van deze gemeente, opdat ze zich gedragen mogen weten door de kracht en de liefde van u. En dat ze er tegenaan kunnen, omdat ze leven bij uw heilig woord. Wat is dat woord altijd weer een uitkomst en een wegwijzer. Om de weg te wijzen die ouderen en jongeren mogen gaan in deze tijd. Heere, laat de ernst van uw woord vanmorgen hier mogen hangen onder de dakspanten van uw kerk, zodat we ons zalig mogen luisteren. Wil onze dank aanvaarden en ons met elkaar een gezegende dienst geven. We bidden het van u uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, precies 3 maanden geleden, op een week na, 28 januari, als ik het goed heb, ben ik hiervoor gegaan en heb ik een preek willen houden over Psalm 63. En nu krijgt u vanmorgen dezelfde schriftlezing. En als u goed kijkt, dan krijgt u ook vanmorgen dezelfde liturgie, dezelfde liederen. Dus dan zou u zich af kunnen vragen, die man wordt wat ouder en die heeft vast een vergissing gemaakt. Die Urker dominee, surrogaat dominee, die heeft vast een vergissing gemaakt dat hij dezelfde preek houdt. Dat hebben we vorig jaar bij ons gehad met professor Selderhuis. Die preekte een maand geleden over Psalm 56 en precies afgelopen zondag weer over Psalm 56. En toen zei die gemeente dat ik nou toch zo dom ben geweest. Maar ik heb hem op papier, dus ik hou dezelfde preek. Toen zeiden een heleboel mensen nadien, maar het was heel anders. Het was veel anders. Het was veel duidelijker. Het raakte veel meer je hart over die tranen in die fles die de Heere God bewaart. Ik moet u zeggen, dat heb ik niet gewild om dezelfde preek te houden. Dus de liturgie en de schriftlezing, Psalm 63, is allemaal eender. Maar de preek is anders. Niet de eerste 2, 3, 4 minuten. Dat zult u misschien merken als u een goede luisteraar bent. Maar nadien zult u zeggen, inderdaad, er zijn veel meer andere dingen nu dan de vorige keer. Oké. Ik lees met u dus Psalm 63, waarboven staat verlangen naar God. Psalm 63, vers 1 tot en met vers 9. En daarna, dan wordt er, laat ik zeggen, voor u gezongen uit diezelfde Psalm 63, de versen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van Psalm 63. Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden, en mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nacht waken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan en uw rechterhand ondersteunt mij. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God niet alleen horen, maar het ook in hun hart bewaren en natuurlijk ook naar leven. Amen. Gemeente broeders en zusters, ik heb boven deze preek gezet verlangen naar een beter leven. En ik wil dit een beetje toespitsen, althans dat probeer ik op vers 4 uit Psalm 63, waar we lezen de eerste regel: uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. En daarom staat boven deze preek verlangen naar een beter leven. Koning David, die is op de vlucht geslagen. Hij is verdreven uit zijn paleis in Jeruzalem. Moeilijk. Heel moeilijk. Waarom is hij verdreven en op de vlucht geslagen? Omdat zijn bloedeigen zoon Absalom een coup wil plegen. En weg wil jagen uit het paleis. Die wil zelf koning zijn. En nu zit hij daar, noodgedwongen in de woestijn van Juda. Zwervend gaat hij zijn weg in een dor en dorstig land, zonder water. En hier in die woestijn van Juda, zo weten een heleboel mensen die ook wel in Israël geweest zijn, daar kan het overdag bloed en bloed heet zijn. En 's nachts ijs en ijskoud. Maar hij is ver van huis en ver van zijn familie. En zijn vijanden wilden maar één ding. Koning David moet uit de weg worden geruimd. Daarom, juist daarom, verlangt David hier in die woestijn naar zijn God. En de psalm begint ermee. We hebben het zojuist gelezen. Die machtige belijdenis. O God, U bent mijn God. U. En mijn ziel dorst naar U. En ook mijn vlees macht naar U. En dan spreekt de dichter van Psalm 63 David dus van drie dingen. Zoeken, dorsten en smachten. Nou ja, zoeken, dat weten we allemaal als je wat kwijt bent. En dat is niet zozeer van belang, dan zeggen we, ach man, stop er maar mee met dat zoeken, want daar kan ik ook wel buiten. Maar stel dat een kind van je weggelopen is en hij is al een uur of twee weg, 4 of 5 jaar. Dan stel je immers alles in het werk dat je je lieve kind zo snel mogelijk weer thuis wil hebben. En dan laat je een amber alert uitgaan. Zou een mens dan zijn God niet zoeken als je God bent kwijtgeraakt? Maar dorsten, gemeente, dat kan per slotverrekening ook heel heftig zijn. Want water, dat is leven, vooral in een land als Israël. En we weten allemaal, waar water ontbreekt, daar sterft alles. En het meest aangrijpende van deze drie, van zoeken, dorsten, smachten, is wel dat woord van smachten. Aangrijpend. En dat bezingt de psalm. Ik heb hem vroeger geleerd op de zondagschool en op de lagere school. Wij moesten altijd op de lagere school, elke week en ook op de zondagschool, een psalmversje leren. En uit de oude, nieuwe berijming ken ik ze niet. Ondanks dat ik er al jaren mee omga. Maar die oude berijming zit nog in mijn gedachten. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Bij de ouderen zal het nog in de herinnering komen. Smachten naar water. Want hoe elementair water ook mag zijn, weet je wat Davids eigenlijke dorst is? Zijn ziel dorst naar God. Zijn ziel. En zoals vers 9 zegt, zo hebben we juist gelezen. Mijn ziel, o God, klampt zich aan U vast. Zo sterk is de band tussen God en David. Hebt u dat ook? Hebt u dat ook net als David, dat u zegt, inderdaad, ik kan niet leven zonder mijn God, of je nu oud bent of dat je nu jong bent, maar dat je weet, 's morgens als je opstaat, ik begin met mijn God en ik bid aan mijn God. behoed mij, bescherm mij, ons ook vandaag. David, hij is, zo zegt een andere vertaling, heel erg aan God verkleefd. De herziene zegt dus, aan God klamp ik mij vast, maar verkleefd. En je vraagt je dan natuurlijk af, maar als David nou zo close is met God, waarom? Dan hoeft hij toch ook niet te vrezen? Maar gemeente, dat is nu juist de mens ten voeten uit, doordat hij zo aan zijn God is gehecht. Nu juist, hier in die woestijn, lijkt God zo ontzaglijk ver bij David vandaan te zijn. En dan die worsteling. Eerst dat zijn schoonvader Saul hem van de troon wil stoten. Want Saul is, zoals we weten, een heel andere weg gegaan. Saul heeft God vaarwel gezegd. Als koning van Israël. De eerste koning door Samuel gezalfd. Hij is van God later verstoten. En zijn schoonzoon David komt op de troon. En dan loert ook Saul op zijn leven, op zijn eigen schoonzoon. En nu is het zijn zoon, Absalom, waar hij mee worstelt in de woestijn. Daar is hij voor op de vlucht. Daar is hij voor verdreven uit zijn paleis in Jeruzalem. Maar o God, ik klamp mij aan u vast. Mooi is dat, hè? Wat er ook gebeurt, dat je je vastklemt aan de God van het genadeverbond. En wat leefde David als herdersjongen dicht bij zijn God. En hij zong liederen met over Gods volmaaktheid en over Gods machtige schepping. En David ervaart nu niet alleen de droogte in de woestijn, maar zoals ook die 42e psalm die we straks na de preek aan kunnen horen en in ons hart mee kunnen zingen. Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo zegt hij daar in die 42e psalm. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Misschien kent u broeders en zusters ook wel van die momenten dat u zegt, ik voel me net als in een woestijn. Ik voel me van God en alle mensen verlaten. Alle dingen zijn tegen mij, roept Jozef al in het boek Genesis. Alle dingen zijn tegen mij. En dat u misschien ook zegt, soms is het net of ik God ben kwijtgeraakt. Dat kan. Dat je ook van die woestijnmomenten meemaakt en dat je je dan afvraagt, maar waar is nu mijn God? Het grijpt hem aan. David roept en schreeuwt hier om zijn God. En dan zegt hij dus in vers 10, zij die mij naar het leven staan om mijn leven te verwoesten. Maar de dichter van Psalm 63 wordt dus getroost door God, door Gods nabijheid. En hij ervaart hier ook in de woestijn de liefde van zijn God. Maar hij wil rust. Hij wil rust voor zijn ziel. Want dit woestijnleven, dat ervaart hij zo, dat is geen leven. Want zelfs in de nacht dan peinst hij. En hij zegt immers ook in vers 9, o God, ik prevel uw naam als ik op mijn bed lig. En dan nog, zelfs in de nacht, denk ik aan u, o God. En David verlangt naar een beter leven, zoals ons thema zegt. Naar een ander leven. Hij smacht. En waarnaar smacht hij? Naar Gods heiligdom. Want waar vind je anders God? En wij mensen, wij weten allemaal dat de zonde scheiding maakt tussen God en de mens. Want wij zijn van nature allemaal besmet met het zondevirus. En we staan op tegen God. En dat ligt ook in onze aard. Wij verhullen, zo las ik van professor Velema deze week, wij verhullen zo graag de zonde. Maar, zegt Velema, dat kregen we al mee vanuit het paradijs. Niet eten van die verboden vrucht, toch eten. Nee, zegt God, afblijven van die boom. En toch, zo is de mens in zonde gevallen. En we zien nog altijd, elke dag. Er slaat eigenlijk nooit een dag over dat we het journaal niet bekijken, nietwaar? Want we willen toch ook graag op de hoogte blijven. Maar al die journaalbeelden laten ons zien wereldwijd dat we als het ware te maken hebben, vooral vandaag, anno 2021, dat het als een tsunami werkt, die grove zondeloosheid. Alles moet kunnen. Ik hoorde van de week van iemand in het Westland die zei, mijn neef heeft een meisje van 5. En ze zegt, mama, ik zou zo graag een jongetje willen worden. Nou, als ze wat ouder is, dan kan dat allemaal. Maar het gaat wel tegen de Heilige Schrift in. Dat heeft God niet bedoeld. Hij schiep man en vrouw. Maar ja, de moderne mens, die gaat er dus ook vanuit, zondigen, dat doen we niet. We worden immers allemaal behouden. Maar het is de gekruisigde Christus, die voor ons verhangen is aan dat vervloekte en bloedende kruis. En de evangelist Marcus getuigt er ook van, als die zegt in Marcus 10 vers 45 dat Christus zijn ziel gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Dus niet voor enkelen, maar voor velen. Gemeente, wij dienen ons van tijd tot tijd ook wel eens af te vragen. Is het wel goed tussen God en mijn ziel? En ook Paulus die bracht het evangelie van het kruis en zei dat we alleen door het bloed van Christus behouden kunnen worden. En wanneer dan onze oma bij die moderne mens op sterven ligt, dan hoor je de kinderen soms zeggen nog een paar uur en dan is omaatje er geweest. Maar wanneer oma van Christus is en in de leven getuigd heeft, dan zeggen we in geloof, oma is bijna verlost. Oma is bijna bij Christus. Dat is, gemeente, de Bijbelse geloofstaal. Maar niet omaatje. Ze zal het zo opgeven. En daarom, gemeente, beleven we vandaag angstige en ook spannende tijden. Een vreemde wereld, dat zult u met me eens zijn. En de spanningen van het COVID-virus, dat bracht ons met elkaar, ook als gemeente, als het ware, in ballingschap. En we smeken en bidden dat we zo snel mogelijk van de pandemie verlost zullen worden. Want dat maakt juist miljoenen mensen, wereldwijd, zeg maar miljarden mensen, maakt het angstig. Dat zit nu eenmaal diep in de mens. De angst voor het leven, de angst voor de toekomst, de angst ook voor de eeuwigheid, voor de dood en de angst ook voor God. Wat kan het dan evenals bij David? Gemeente, onrustig worden in je ziel. En denk dan maar eens aan die gigantische explosie vorig jaar in Beirut. Ongekend dat er van het een op het andere moment tientallen gebouwen en honderden mensen van de aardbodem zijn weggevaagd. Die enorme explosie. En denk ik, zoals ik van de week las, dat nog altijd migranten verdrinken. 22 mannen, vrouwen en kinderen kwamen deze week om. Verdronken in een gammelbootje op zoek naar de vrijheid. En dan die misère rond de vluchtelingenkampen, rond de Griekse eilanden. Verbazingwekkend hoe dat allemaal leeft daar. Zou je dan, gemeente, niet verlangen naar een beter leven? Naar een ander leven? Naar een hemels leven? Of je ligt rustig te vissen? Dat heb ik ook in een eigen familie meegemaakt. En je vistuig loopt vast. En je kotter slaat om. En je verdrinkt. En misschien bent u wel eens bij het Urker Vissersmonument langsgelopen. Daar liggen in de loop der jaren honderden mannen begraven. Namen van kinderen zelfs, van 12 en 13. En ouder, mannen van middelbare leeftijd, die nooit meer teruggekeerd zijn. Waarvan mijn grootmoeder wel eens zei: ik verlang naar een ander leven, naar een beter leven, naar een hemels leven. Kunt u zich dat voorstellen? Vandaar dit thema, want dat is zomaar niet gekomen. Ik heb zomaar niet boven die preek gezet: verlangen naar een beter leven. En dan denk ik aan die Afrikaanse landen, met betrekking tot de vervolgde kerk. Hoe door islamitische terreurgroepen, zoals in Nigeria, en ook deze week nog in Mozambique, 12 mensen werden onthoofd door die terreurgroepen. En pubers die worden ontvoerd in Mozambique en worden misbruikt. Mede-christenen, mannen, vrouwen die opgejaagd worden met kinderen als beesten, gemarteld en worden omgebracht. Verbijsterend, vindt u niet? En ook David kon erover meepraten. En daarom zegt hij dus in vers 11, en ik heb dat geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling, daar staat het wat duidelijker. Daar zegt David in vers 11 in de Nieuwe Bijbelvertaling: o God, bewaart u mij alstublieft voor de jakhalzen die mijn leven willen verwoesten en die mij uit willen leveren aan het zwaard. O God! Maar ondanks alles mogen ook wij nog elke dag danken. Voor zoveel zegeningen. En we zingen niet zomaar: tel uw zegeningen en tel ze één voor één. Gaat u en jij ze maar eens tellen, jongelui, ouderen, dan raak je niet uitgeteld. Wanneer je dorst hebt, je loopt naar de kraan, je draait de kraan open en er komt water uit. Stromend water. Onvoorstelbaar. En dan al die beelden die je ziet, vooral uit die Oosterse en uit die Afrikaanse landen. Uren lopen voor een emmer water. Waarderen wij dat nog wel? Kraan open, stromend water. Elke dag schone kleren. Elke dag, elke nacht een warm bed. Zegeningen die absoluut niet op twee handen te tellen zijn. Mensen nog aan toe, wat is dan het leven toch nog goed, nietwaar? 10.000 redenen tot dankbaarheid. Maar, als het leven dan toch nog zo goed is, wat bedoelt David dan precies? Want hij prijst zijn God en zegt, zoals onze tekst getuigt, want uw goedertierenheid is beter dan het leven. En je ziet wel dat ook David ervaren heeft, door wat voor omstandigheden ook, dat je levensweg zomaar ineens geblokkeerd kan worden. Zomaar. En we kennen toch allemaal dat bekende spreekwoord, nietwaar? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is dan de andere kant van het goede leven. En dan komt Psalm 63 zo heel dichtbij. Dan zou je toch verlangen naar een ander en beter leven. Maar ondanks alles ervaart David hier Gods liefde als een machtige, rijke zegen. Want zijn ziel wordt hier in de woestijn van Juda verzadigd met overvloed en met Gods goedheid en Gods goedertierenheid. Ja, dat woord goedertierenheid, dat lijkt natuurlijk voor een heleboel mensen en vooral voor de moderne mens een wat onbegrijpelijk woord. En ook ongebruikelijk woord. Want stel dat je morgen op je werk komt en dat iemand van de andere werknemers tegen je zegt, ik was nogal onder de indruk van jouw goedertierenheid. Nou, dan denk je gelijk, die man die is van lotje getikt. Niet waar? Maar de Bijbel staat er vol van. Gods goedertierenheid. Dat wil zeggen, dan denk ik aan God. Dan denk ik aan God, want daar zit ook het woord goedheid in. En dan wil de Heere God in zijn machtige liefde, wil ook u en jou kronen met zijn heil. En dat verwoordt David bijzonder in Psalm 103. God die uw leven verlost van het verderf, van de ondergang, maar die u kroont met goedertierenheid en met barmhartigheden. Dat zijn weldaden die we dus ook bezingen in de kerk. Ik geef hem vaak op als een intochtslied. Bijvoorbeeld Psalm 100 vers 4. Dan jubelt het orgel. Want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het late nageslacht. Die heb ik ook vroeger geleerd. Die zeg ik zo uit mijn hoofd op. Dat zit er nog in. En uit de nieuwe berijming ken ik hem niet. Wonderlijk, hè? Hebt u dat ook? Wonderlijk. Maar ook u kreeg dus, en jij, je kostbare leven als een weldaad van uw God. En Jezus, die zelf God is, ook hij toen hij daar verhangen werd en de massa hem bespotte en zei, indien je dan de Zoon van God zijt, kom dan af van dat kruis en verlos jezelf. En een van de zeven kruiswoorden, als de bloedende Christus daar hangt, dan zegt hij immers, mij dorst. Maar waarom hing Jezus daar? Weet u wat dat ten diepste betekent? Een heleboel mensen staan daar niet bij stil. Maar God liet zijn eigen zoon doodbloeden aan een kruis. Omdat de schepper van hemel en aarde, de God des levens, belang had bij u en jou. Dat wil zeggen, anders gezegd, God heeft dorst naar u en jou. Dat is het. Want God zoekt nog altijd naar mensen. Ons, mensen. Daar zoekt hij naar. En hij wil niets liever dat die mensen gelukkig zijn en verlangen naar een beter leven eens. Want we hebben hier geen blijvende stad. Dat hebben ze van de week ook in het Koninkrijk van Engeland wel begrepen en verstaan. Al word je dan 99. Maar eens komt de dood. We hebben hier een tijdelijk verblijf. Uw leven, zegt de psalmdichter elders, is als een handbreed gesteld. Ik meen van zondag 10. Dus dat is Gods heilsplan. God heeft dorst naar u en jou. Dat je zijn kind mag zijn. En zijn kind wil zijn. Dat is nou die ongekende en die mateloze en die grenzeloze liefde van uw en mijn God. En waar de apostel Johannes zo rijkelijk van getuigt in 1 Johannes 4 vers 10 als Johannes schrijft. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat God ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden voor onze zonden. Dat rijmt ook nog. Gezonden voor onze zonden. En een hele andere bekende tekst in datzelfde 1 Johannes 4, waar dan Johannes schrijft en zegt, hierin, dat is ook een hele bekende tekst, hierin is de liefde jegens ons geopenbaard. Dan bent u en ik en jij. Jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Is dat niet rijk, gemeente? Daar zouden we zo thuis eens een keer een uur voor in de stoel moeten gaan zitten, zei onlangs een psycholoog. En dan kijkt u alleen maar het raam uit. En u laat uw gedachten gaan, vooral bij het ouder worden. Je hebt wat meer tijd. Maar ga eens een uur in de makkelijke stoel zitten. En kijk eens een uurtje naar buiten. En denk dan eens aan de goedertierenheid van uw God. Ja, dat is ook zo'n psalm. Dat schiet net in mijn gedachten. Psalm 68 bijvoorbeeld. Kostelijk in de oude berijming ook. Ik ken hem niet in de nieuwe berijming, wel de eerste regel. Psalm 68 vers 10, God zij geprezen met ontzag. Maar de oude berijming, die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En dan besluit hij Psalm 68 vers 10 in de oude berijming. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hoe rijk is dat? Ik zei net al, wij verhullen de zonde en wij verbloemen de dood. Er zijn een heleboel mensen die willen van de dood niet weten. Maar net als ik zeg, dat treft ons allemaal. Vorige week hier nog een jonge man van 31 jaar. Dan sta je nog voor het leven. En dan word je weggenomen, een hartprobleem. Hartfalen. Ik heb het zelf gehad 10 jaar geleden. Hartfalen. Een hartstilstand. Maar God heeft mij een weg gemaakt en geopenbaard. Ga heen en verkondig dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En gij zult leven. Denkt u wel eens aan de dood? Ja, dat is misschien een rare vraag. Vooral als je jong bent en er wordt aan je gevraagd, denkt u wel eens aan de dood? Weet je wat Calvijn zei, de grote reformator in Genève, die zei, een mens zou elke dag 1 keer aan zijn dood moeten denken. En de christelijk gereformeerde professor Venema, waar ik nog wel aardig goed mee bevriend was, die zei eens, ja, 1 keer per dag in de week, nee, dat is eigenlijk overbodig. 2 keer in de week, dat zou voldoende moeten zijn. Maar ik dacht van de week, en dat stond ook niet in die vorige preek, waarom zouden er tegenwoordig dan zoveel mensen per week en per dag juist wel aan vakantie denken? Vindt u dat niet vreemd? Tientallen keren zijn er mensen die per dag aan vakantie denken. En ik zeg niks te veel, want als u de journaalbeelden bekijkt en de documentaires, het allereerste wat iedereen roept het. Als we eerst maar eens gefascineerd zijn, dan kunnen we weer op vakantie. En ik hoor zoveel jonge mensen voor de televisie zeggen, jammer hè, die lockdown. Jammer hè, als het eerst maar weer normaal wordt, dan kunnen we weer feestjes vieren. Dan schud ik met mijn hoofd en dan denk ik bij mezelf, beste jonge vrienden, ik hou zoveel van jullie. Maar hangt daar nou je leven vanaf? Daar hangt toch je leven niet vanaf, niet waar? Maar het gebeurt. En als u vanmorgen, of jij vanmorgen, tenslotte, als u of jij vanmorgen hier de kerk uitgaat, zonder Christus, dan mag u zich wel afvragen, is het ook wel? Is het wel tussen God en mijn ziel? Want we zijn allemaal besmet, zoals ik net zei, met het virus van de zonde. Maar gemeente, broeders en zusters, jongelui, ben je al eens in de teststraat geweest van Gods genade? Ja, dat is een hele serieuze vraag. Misschien ben je wel op zoek naar een goed vaccin. Loop dan eens binnen bij de apotheek van de psalmen. Daar vind je allerlei medicijnen. Van de week sprak ik een dominee die zei, Joop, ik moet heel eerlijk zijn. De Bijbel staat vol met allemaal mooie verhalen en geschiedenissen. Maar de laatste 7 jaar preek ik vrijwel, en dat vond ik toch wel een goeie, uit de apotheek van de psalmen. Mooi, hè? Vrijwel elke week. Weet u waarom? Daar kom je mensen tegen zoals u en jij en ik. Juist in die psalmen. Die tegen je spreken, die je meenemen als in een dal en die je opvoeren tot een geweldige hoogte. Om te leren zeggen zoals David zegt, o God, u bent ook mijn God. En Kolbrugge die zegt in een van zijn geschriften in de psalmen, en die wijst er ook al op, heren predikanten, vergeet de psalmen niet. En Kolbrugge zegt, want in de psalmen, daar klinkt alreeds de stem van de Messias, de grote geneesheer, de grote Davidszoon, Jezus Christus. Ik ga afronden. Ik dacht ook van de week, dat heb ik de vorige keer ook niet gezegd, maar wel van belang. Want zo dacht ik van de week, wat is dan die oude vertrouwde Heidelberger catechismus nog hoogst actueel? Die resoluut bij zondag 1, en dat is ons allemaal vroeger geleerd, vooral bij de ouderen, op de catechisatie, het eerste wat we kregen was zondag 1 van de catechismus. En dan was de vraag, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan kwam het antwoord, en dat moesten we voor iedere dominee die ik doorlopen heb op de catechese, moest ik het opzeggen, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed volkomen heeft betaald voor al mijn zonden. Voor al mijn zonden. Zit er nog zo in. En dat komt er niet meer uit. Met zijn dierbaar bloed gekocht en betaald. En door hem kom je eens thuis, lieve mensen. Door Jezus kom je eens thuis bij God in zijn heiligdom. Want door de opstanding van Jezus Christus is er leven en heil. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik heb heel veel in mijn leven, kan ik wel zeggen, meegemaakt aan verliezen, aan kinderen, aan kleinkinderen, achterkleinkinderen enzovoort. Maar die nieuwe hemel, nooit geen tranen, Nooit geen COVID-ziekte meer of pijn. Daar zal nooit geen nacht meer zijn. Naar dat nieuwe koninkrijk van God mogen al Gods kinderen, u ook, jij ook, rijkhalzend en met groot verlangen uitzien. De hemel, dat is precies de omgekeerde wereld van nu. Het door God beloofde land, dat is de hemel op aarde. Want daar begint pas het echte leven. Amen. Psalm 42, 1, 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, zullen we danken en bidden. Heer onze God, dat zeggen we soms zo gemakkelijk. Laat ons danken en bidden. Maar soms kan uw woord ons zo aangrijpen dat we geen woorden vinden om te kunnen danken en om te kunnen bidden. Maar zoals aan het begin van de dienst gezegd en ook in de prediking, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ongestoord uw woord te mogen verkondigen hier vanmorgen. Niemand die ons een strobreed in de weg heeft gelegd. Terwijl dat wereldwijd in zoveel landen niet mogelijk is om uw woord te bezitten, om uw woord te openen, om van uw woord te spreken. Wat zouden wij dan veel meer getuigen moeten zijn van dat heilige, dierbare en hartelijke woord van u. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven, want heren, wat leven we in een onrustige wereld, een onrustige en spannende tijd. Maar verblijd ons nog door uw daden, ook op deze dag, op deze zondag. U als de zon van de gerechtigheid, laat uw zon nog verschijnen, ook vandaag. En heren, wij bidden u, geef dat we uitzicht mogen vinden en mogen ondervinden, licht van u, door de Heilige Geest gewerkt in onze harten, dat we zo ook deze nieuwe werkweek weer in mogen gaan. Wees met deze gemeente, de predikant, de kerkenraad en de gemeenteleden, wees ze alle nabij, stort uw zegen over hen. Heere, bewaar hen bij uw woord, opdat ook deze gemeente mag bloeien en mag groeien en dat ze willen verkondigen dat Jezus in de Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden en te redden. Heren, we willen ook hartelijk bidden voor mevrouw Veenstra, onze zuster, gaat dinsdag voor onderzoek naar het Nijs-Smallingen ziekenhuis hier in Drachten. Maar ga met haar mee, heren, en laat ze mogen ervaren, o God, u gaat met me mee. Ik voel de rust in mijn hart, omdat u bij mij bent. Laat het hem als een weldaad ervaren mogen worden. Wat een mens ook mankeert en wat een scan of een foto dan ook tentoonspreidt en waar we mee te maken hebben en wat we mankeren. Maar dat we veilig zijn in Jezus' armen en veilig aan Jezus' hart. Heer onze God, zo mochten we vandaag door de kracht van de Heilige Geest ook hier in alle gebrekkigheid uw woord weer verkondigen. We danken u er hartelijk voor, Heere. En we zeggen u heilig Godslam loven wij. U hebt voor ons aan het kruis geleden en u doet ons tot de Vader treden. Als koningen, als priesters, Gij heiland kocht ons met uw bloed. Dies brengen we u de dank en de ere en werpen we in aanbidding, Heere, al onze kronen aan uw voet. U komt toe, de lof, de eer en de aanbidding van nu tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We luisteren nu eerst naar Johan de Heer, lied 5, de versen 1 en 2. Een hele mooie tekst die bijzonder past, dat zult u vermerken, vooral bij het derde couplet, die bijzonder past op de verkondiging. Lied 5, 1 en 2.
Wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan hem twijfelen, die mij voorgaat keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt naar mijn heiland, troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemelsbrood. Telkens als ik dreig te vallen en mijn ziel maar drinken zwart,
als een mens dat ervaart, gemeente, lieve mensen, dan kun je met een volmondig hart getuigen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd en gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag, de opstandingsdag, de bevrijdingsdag voor elke christen, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ooit terug zal komen om te oordelen de levenden en onze dierbare ontslapen doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig zalig leven. Amen. Nu zingen we het derde vers van lied 5. Jezus leidde me al de weg, mag dat ook gelden voor u, mevrouw Veenstra, als u dinsdag naar het ziekenhuis gaat. God zegene u en de uwen. Gemeente, gaat zo heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.